Goedemorgen gemeente. Mijn naam is Rikkie Scheffer en ik ben uw ouderling van dienst. Namens de kerkenraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst waarin G.R. Haan voorgaat. Een welkom aan de kijkers van de website en luisteraars van de cd, in het bijzonder de heer Oosterbroek. De organist is Bram van Oort. De lector is Riek Schieven. En de koster is Ab Garretsen. De opname wordt verzorgd door Piet Veraard. De bloemengroet gaat naar de heer Roelof Pelgrim. Woensdagmorgen 26 april is er weer een koffie met een oortje. Om 10 uur in het anker. U bent van harte welkom. Ook dit jaar willen we als kerk de jongelui die examen doen succes wensen. Dit doen we door hen een succesroos aan te bieden vlak voor de examenweek. U kunt tot 3 mei namen doorgeven aan Els Veraard. U kunt uw gaven geven voor de diaconie en de plaatselijke kerk. De uitgangscollecte is bestemd voor plaatselijk diaconaal werk. Aan het eind van de dienst kunt u uw gaven geven in de schaaltjes die op de tafel staan. Volgende week zondag houden we om 10 uur weer een dienst in onze kerk waarin dominee Joop Mol voorgaat. Ik steek nu de tafelkaarsen aan het licht van de paaskaars. We wensen elkaar een goede dienst. Ik wil u vragen te gaan staan.
Goedemorgen, fijn dat ik hier weer in jullie midden mag zijn. Ik wil jullie ook hartelijk groeten van Herman, die ook wel met ons verbonden is en zich verbonden voelt. Alleen nog niet zo goed is dat hij mee kon komen, dus vandaar dat ik gewoon weer alleen ben. Wij willen samen zingen uit het liedboek nummer 33, de versen 1, 2, 5 en 8. Kom nu met zang en roer de snaren. Thank you. om te richten op de Heer onze God. En zo willen wij ook deze ochtend belijden dat onze hulp is in de naam van de Heer. Die trouw blijft tot in eeuwigheid. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. Amen. En dan willen wij samen bidden het gebed om ontferming. Vader in de hemel, door uw Zoon mogen wij vrijmoedig tot u komen met al onze moeite en zorgen. Wij bidden u voor onze regering. Open hun ogen om dat te doen wat goed is voor ons land. Er zijn zoveel gedupeerde mensen die wachten en uitzien naar een antwoord, een oplossing. We denken aan de mensen van de toeslagenaffaire. Mensen die in aardbevingsgebieden wonen. Het stikstofprobleem. Het klimaatprobleem. De vluchtelingen die naar Nederland komen en waar we grote moeite mee hebben om ze op te vangen, te huisvesten. Er zijn zoveel noden in ons eigen land. Heer, ontferm u over ons en ons land. Wij bidden u voor de slachtoffers van oorlogen en geweld. We denken aan Oekraïne, Rusland en Soedan. We bidden u voor mensen die getroffen zijn door natuurrampen, aardbevingen, overstromingen, tropische stormen, bosbranden. Wij bidden u ook voor de vervolgde christenen wereldwijd. Wij noemen vandaag in het bijzonder Noord-Korea, Somalië, Jemen, Eritrea, Nigeria, Pakistan, Iran en Afghanistan. Geef hen de kracht om ondanks tegenstand vol te houden om u te belijden. Zegen het werk van Open Doors. Dank u, Heer, dat er nog steeds mensen worden gevonden die er voor u op uit willen gaan. En om andere vervolgde broeders en zusters in deze landen te helpen. Zegen hen voor hun moed en inzet. Heer, ontferm u over ons en over onze wereld. Daarom zingen wij biddend. Nu zingen uit het liedboek nummer 302, God in de hoge alleen zij de eer. Wij willen samen bidden. Heer, dank u wel dat dit de dag is die u hebt gemaakt. Dank u dat wij ons mogen verheugen en verblijden in u. Ook vandaag mogen wij als uw kinderen hier samen zijn in vrijheid. We mogen uw woord openen en wij vragen u of u tot ons wilt spreken door uw Heilige Geest. U wilt ons bemoedigen en ons helpen om steeds naar u op te zien. We mogen weten dat u altijd bij ons wilt zijn. Amen. Ja, en dan staat er nu aandacht voor de kinderen. Nou denk ik niet dat hier heel veel kleine kinderen meer zijn. Eigenlijk niet meer, want ik zie hier wel kinderen, maar die zijn toch wel een beetje groot al. Toch? Nou, ik heb toch wel iets wat ik zowel voor grote mensen als voor kleine kinderen wel geld, denk ik. En er is een oud verhaal, staat er ook boven, een oud verhaal uit de oude doos. En ik heb dit bijbeltje ook meegenomen. En ik denk dat jullie allemaal op een of andere manier zo'n soort bijbeltje wel hebben. Dat was de Bijbel en dan staan de psalmen erachterin, wat gezangen, catechismes, weet je wel, echt zo'n oud bijbeltje van vroeger. Nou, dat heb ik heel lang geleden van mijn vader gekregen. Je ziet ook wel, gaat al behoorlijk kapot, geeft niks. Een Bijbel is er om gebruikt te worden. Maar achterin dit Bijbeltje staan dus ook psalmen, hè? En psalm 121, die kennen we allemaal denk ik wel uit ons hoofd, hè? Ik sla de ogen naar het gebergte heen. Echt nog een oude berijming, hè? Of tenminste oud. Toen was het gewoon nieuw, alleen nu zeggen we oud tegen. En dan staat er in vers 2, hij is, al treft u het felst verdriet, uw wachter die uw voet voor wankelen behoedt. Hij, Israëls wachter, sluimert niet. Geen kwaad zal u genaken, de Heer zal u bewaken. En nou is het natuurlijk wel voor de jongere mensen onder ons, moet ik het zeggen, dan zeg je wachter, wat is een wachter? Nou, een wachter is, weet je, in de Bijbel staat ook, hè, in de nieuwere vertalingen, de bewaarder. Maar een wachter is iemand die goed in de gaten houdt wat er ergens gebeurt. Dus je zou ook misschien nu kunnen zeggen dat het bij grote gebouwen is, dat het een beveiliger is. Iemand die kijkt, die goed oplet wat er gebeurt. Nou, en dan neem ik je dus nu mee naar vroeger. Hier stond vroeger een grote pastorie. De pastorie die het laatst verkocht is, dat was klein, maar ik heb mij laten vertellen. Daarnaast, dat was groot. En er was dan een grote tuin. En dan is zo'n tuin ommuurd. En in die tuin staan vaak vruchtbomen en nou ja, ook wat groenten misschien. Nou, en hier heb je zoiets. Achter de grote pastorie lag een ommuurde boomgaard. De trots van de dominee. De bomen hadden prachtig in bloei gestaan. En na de kersen en de pruimen beloofde het vooral een prachtige appeloogst te worden. Toen de tijd van rijpe appels aanbrak, ging de dominee elke dag even kijken of hij al een paar appels kon oogsten. Maar hij ontdekte dat de meest rijpe appels elke dag al waren verdwenen voordat hij ze kon plukken. Er moest sprake zijn van een appeldief. Om de dief op heterdaad te betrappen, besloot de dominee de wacht te houden in de wijngaard. Maar wacht houden ging hem niet zo goed af. Want telkens als hij daar zat, zat hij wat te dommelen en viel hij zelfs in slaap. En de appels bleven maar spoorloos verdwijnen. Toen besloot de dominee het hoger op te zoeken. Hij hing een leitje aan de appelboom. Hè, en een leid, dat is nu eigenlijk, moet je een beetje voorstellen, ook als zo'n klein bordje, hè, waar je iets op kunt schrijven, een leid in de appelboom. En daar schreef hij op in grote hoofdletters: de wachter van Psalm 121 ziet alles. Daarna ging hij vol vertrouwen slapen op het goede effect van zijn boodschap. Helaas. Toen hij de volgende dag in de boomgaard kwam, waren de appels weer verdwenen. Maar onder de tekst van de dominee stond geschreven. Maar hij verraadt niemand. Kijk, nu is het natuurlijk wel zo, hè, wij mogen geen appeltjes stelen, hè, dus dat wil ik er nu wel even bij vertellen. Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat vroeger waren de mensen zo arm dat ze soms wel eens een appeltje moesten stelen, want dan hadden ze echt heel erg veel honger. Maar ik dacht, dat is wel heel mooi dat we weten dat God alles ziet, maar hij verraadt ons niet. Dus als er iets gebeurt wat niet helemaal goed is, dan mag je ook naar de Heer gaan. Heere God, ik heb er vreselijk veel spijt van, vergeef het mij. Dat was mijn aandacht voor de kinderen, het kinderverhaal. En ook voor de oudere mensen dus. Dan willen wij nu lezen uit het Oude Testament eerst. En dan wil ik vragen, Riek, of jij dat voor ons wilt lezen. Riek Schieven, Jesaja 43, vers 1 tot 12.
Welnu, dit zegt de Heer, die jou schiep, Jacob, en jou vormde Israël, wees niet bang, want ik zal je vrijkopen. Ik heb je bij je naam geroepen, en je bent van mij. Moet je door het water gaan, dan ben ik bij je. Of door rivieren, je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan, en je zal je niet verteren. De vlammen zullen je niet verschroeien, want ik, de Heer, ben je God, de Heilige van Israël, je Redder. Voor jou geef ik Egypte als losgeld. Nubië en Seba ruil ik voor jou. Je bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en ik houd zoveel van je, dat ik de mensen geef in ruil voor jou. Ja, alle volken om jou te behouden. Wees niet bang, want ik ben bij je. Ik haal je nakomelingen uit het oosten terug. Uit het westen breng ik jullie bijeen. Tegen het noorden zeg ik, geef hier. Het zuiden gebied ik, laat los. Breng mijn zonen terug van verre. Mijn dochters van de einden der aarde, allen over wie mijn naam is uitgeroepen en die ik omwille van mijn majesteit geschapen heb, gemaakt en gevormd. Laat ik dit volk naar voren treden, een blind volk, ook al heeft het ogen, doof, ook al heeft het oren, alle volken zullen zich verzamelen, alle naties komen bijeen, want van hen, hun goden, heeft aangekondigd wat eertijds nog gebeuren stond. Laten zij getuigen leveren om hun gelijk te bewijzen, omdat ieder die hen hoort zal zeggen, het is zo. Mijn getuigen zijn jullie, spreekt de Heer, mijn dienaar die ik uitgekozen heb, om jullie mij zonder kennen te vertrouwen en zouden inzien dat ik het ben. Voor mij is er geen God gevormd en nabij zullen er geen zijn. Ik de Heer, ik ben de Heer, buiten mij is er niemand die redt. Ik heb redding aangekondigd en redding gebracht. Jullie hoorden het van mij. Niet van een vreemde, jullie zijn mijn getuigen, spreekt de Heer, dat ik alleen God ben, tot zover.
Ja, dankjewel, Rick. Wij willen samen zingen uit het liedboek nummer 644, alle coupletten. Ik wil met jullie lezen Johannes hoofdstuk 21 vers 1 tot 14. Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het meer van Tiberias. Dat gebeurde als volgt. Bij het meer waren Simon Petrus en Thomas, dat is Didymus, tweeling, Nathanael uit Cana in Galilea, de zonen van Zebedeus en nog twee andere leerlingen. Simon Petrus zei, ik ga vissen. Wij gaan met je mee, zeiden de anderen. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets. Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever. Maar de leerlingen wisten niet dat het Jezus was. Hij riep, hebben jullie iets te eten, jongens? Nee, antwoordden ze. Gooi het net uit aan de rechterkant van het schip, riep Jezus. Dan lukt het wel. Ze wierpen het net uit en er zat zoveel vis in dat ze het niet omhoog konden trekken. De leerling van wie Jezus veel hield, zei tegen Petrus, het is de Heer. Zodra Simon Petrus dat hoorde, deed hij zijn bovenkleed aan, want hij was nauwelijks gekleed, en sprong in het water. De andere leerlingen kwamen met de boot en sleepten het net vol vis achter zich aan. Ze waren niet ver van de oever, ongeveer 200 el. Toen ze aan land kwamen, zagen ze een vuurtje met vis erop en brood. Jezus zei, breng ook wat van de vis die jullie daarnet gevangen hebben. Simon Petrus ging weer aan boord en trok het net aan land. Het zat vol grote vissen. Wel geteld 153, en toch scheurde het niet. Jezus zeide tot hen, kom, eet iets. Geen van de leerlingen durfde hem te vragen wie hij was. Ze begrepen dat het de Heer was. Jezus nam het brood en gaf hun ervan. En hij gaf hun ook van de vis. Dit is al de derde keer dat Jezus aan zijn leerlingen verscheen nadat hij uit de dood was opgestaan. Tot zover. Vandaag heb ik boven mijn overdenking staan, het is de Heer. Veel mensen sturen nog wel eens een kaartje per post, maar wie van jullie schrijft dan nog wel eens een brief? En dan bedoel ik niet een brief van achter je computer of je laptop, maar gewoon met de hand geschreven op papier. Vroeger werden er heel veel brieven geschreven en per post verstuurd. Toen had de postbode het ook druk met brieven bezorgen. Het was het communicatiemiddel bij uitstek. Een telefoon was luxe. Niet heel veel mensen hadden in die tijd een telefoon. Dus een brief schrijven naar een familielid, bijvoorbeeld in Canada, Amerika of Australië. Of zoals wij, een brief naar onze opa en oma in Den Haag. Want die woonden ook niet naast de deur. Maar je schreef meestal geen brief naar de buurman of de buurvrouw die vlakbij jou woonde. Nu ga je een brief maken op je computer en je kunt er van alles verbeteren en tussenvoegen als je iets verkeerd hebt geschreven of als je iets vergeten bent. Maar als je een brief schrijft is dat wat anders. Je moet in één keer alles goed schrijven en netjes schrijven, zodat ze het ook kunnen lezen, want dat heb je op school geleerd. Je mocht niet knoeien als je iets schreef. En als de brief dan klaar was, dan had je soms iets vergeten. Iets wat nog heel belangrijk was om te vertellen. Dan schreef je bijvoorbeeld, PS, mijn dochter heeft vandaag haar vrachtwagenrijbewijs gehaald. PS betekent postscriptum, hè, zoals jullie wel weten, of gewoon naschrift. Maar zelfs onderaan brieven die gewoon met de computer zijn gemaakt, en dan is het na de naam, zetten ze ook nog wel eens een PS. Want denken ze, dat wordt altijd goed gelezen. Let maar eens op, als je een brief krijgt waarin ze bijvoorbeeld om geld vragen, dan staat daar onderaan nog vast en zeker een keer een PS. Het is extra belangrijk dat je dit doet, of iets dergelijks. We hebben uit het Johannes-evangelie gelezen, hoofdstuk 21. Eigenlijk is hoofdstuk 21 ook een PS, een naschrift. Als je leest hoe hoofdstuk 20 afgesloten wordt. Jezus is verschenen aan Thomas, dat staat in hoofdstuk 20. En aan het eind staat in vers 30 en 31. Jezus heeft in het bijzijn van zijn leerlingen nog veel meer tekenen verricht die niet in dit boek staan. Maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God. En opdat u door te geloven leven ontvangt door zijn naam. Punt. Klaar. Dat is het einde. Maar dan wil Johannes eigenlijk toch nog iets zeggen. Anders missen wel heel veel mensen iets wat hij nog even eraan toe wil voegen. Een PS. Ik wil nog iets belangrijks zeggen. Het Bijbelgedeelte wat wij gelezen hebben gaat over de leerlingen, de discipelen, dat ze aan het meer van Tiberias waren, dat is het meer van Galilea. Ze waren bij elkaar en ze wisten niet zo goed wat ze moesten doen. Jezus was niet meer bij hun zoals vroeger. En ja, ze voelden zich een beetje verlaten. Alles rond Jezus, zijn leven op aarde, zijn dood, zijn opstanding, het was allemaal voorbij. Ze hadden het allemaal gehad, maar wat nu? Voor Jezus was het klaar, de cirkel was rond. Hij was van de Vader naar de aarde gekomen. Hij heeft op aarde de Vader bekendgemaakt. En nu gaat hij weer terug naar de Vader. Zo had hij het zelf ook gezegd. Dus dat was compleet rond. En voor de discipelen was het eigenlijk ook wel zo, vonden ze. De meeste van hen waren vissers. Jezus had hen geroepen en ze waren vanaf die tijd bij hem geweest. En nu hij weg is, keren ze terug naar wat ze eerst waren. Dus zegt Petrus, ik ga vissen. En de anderen zeggen, ja, wij gaan mee. Waarom ook niet? Wat moesten ze anders doen? Ze weten wel dat Jezus leeft en dat het graf leeg was. Ze hebben hem zelf gezien, 2 keer zelfs. Maar waar is hij nu? Jezus leeft, maar hij is niet meer bij hen. Hij had wel gezegd, ik ga u voor naar Galilea. Daarom waren ze eigenlijk ook hier naartoe gekomen. Maar hoe nu verder? Jezus had gezegd dat hij hen zond zoals de Vader hem had gezonden. Maar wat betekent dat voor de discipelen? Ze geloven wel in Jezus, maar hij is er nu gewoon niet. Daarom gaan ze weer vissen. Als je hier blijft rondhangen, gebeurt er ook niks. En er moet wel brood op de plank komen. Misschien lijken de discipelen wel op u, of jij, hoe jij in het leven staat. Je gelooft in Jezus, dat hij gestorven is voor onze zonden en dat hij is opgestaan. Maar hij is hier nu niet. Hij is bij zijn Vader in de hemel en wij zijn op aarde. Wij doen gewoon ons werk zoals dat hoort. Soms zou je graag willen dat hij heel dichtbij was. Als je ziek bent of als je het moeilijk hebt, als je het even niet meer ziet zitten. Maar zo is het niet. Zo werkt geloof niet. Hoofdstuk 20 sluit af met zaligen wie niet zien en toch geloven. En dat doen we. We geloven in Jezus die we niet zien. Dat is een boodschap voor de mensen door de eeuwen heen, voor ons allemaal. Ook voor ons. Maar dan komt hoofdstuk 21, de PS, de postscriptum. Johannes wil nog even wat met ons delen. Geloven is wel iets meer, iets anders dan dat je voor waar houdt dat Jezus er niet meer is. Dat is heel kil. Daar ontbreekt wel iets. En daar gaat het nou over in dit laatste hoofdstuk. De PS begint ermee dat de discipelen waren aan het vissen in een koude nacht op het meer. Maar het eindigt in een wonderbare visvangst. De morgen gloort, de zon is opgegaan. Aan de oever brandt een vuurtje, er is brood en vis, overvloed in het net. En Jezus zelf die in hun midden is. Wat is er gebeurd? De discipelen willen stoppen met vissen en varen naar de kant. Ze hebben de hele nacht gevist en niks gevangen. Wat een ellende. Nou, dan zullen ze elkaar vast niet bemoedigd hebben. Zo van, nou, de volgende keer zal het wel lukken. Maar ik kan me voorstellen dat ze moeite hebben om positief te blijven. Hard werken, geen resultaat. En dan ineens zien ze door de ochtendnevel een man aan de oever staan die roept. Ze kunnen hem nog niet goed zien, maar hij roept en zijn stem is wel vertrouwd. De manier waarop hij hun aanspreekt ook. Hij roept. Hebben jullie iets te eten, jongens? Wie is dit? Ze weten dat het Jezus is. Hier blijkt iets heel belangrijks. Jezus is niet weg, niet afwezig. Hij loopt niet meer naast hen, zoals eerst, maar hij is ineens heel dichtbij. Hij is betrokken bij zijn discipelen. Hij zoekt ze op. En zo is het nog steeds. Jezus is niet meer letterlijk bij ons, maar hij is niet afwezig. Nee, hij staat ook nu aan de oever en roept. Hij is ineens heel dichtbij. Hij laat u of jou niet alles alleen uitzoeken. Hij is nooit echt helemaal afwezig. Nooit. Soms kan je leven leeg zijn. Geen vreugde, geen mensen. En het lijkt alsof God er ook niet is. Je leeft van de ene dag in de andere. Het is als bij het meer voor zonsopgang.
Alles lijkt grauw
en in nevelen gehuld. De nacht is kil en koud. En dan vang je ook nog niks. Je dagelijkse taken, de dingen die je doet, het voelt allemaal zo zinloos. Je denkt dat jouw leven niet boeiend is en dat het niemand iets interesseert. Maar dan is er toch een stem vanuit de nevel. Kinderen, mijn kind, iemand die wel belangstelling stelt in je welzijn. Heb je iets te eten? Dat vraagt Jezus niet voor zichzelf. Jezus weet het negatieve antwoord echt wel en hij verwacht ook niet anders. Nee, natuurlijk heb ik niets te eten. Nee, niets. Al denk je dat je alleen bent, Jezus is er wel. Hij kent je nood. Ineens staat hij aan de kant. En dat niet alleen. Hij haalt de discipelen, hij haalt u of jou uit de dagelijkse cirkel van de dingen die niets opleveren. Je zou nog heel lang door kunnen dobberen in dat routineuze cirkeltje en je levensboot zou helemaal leeg blijven. Maar Jezus zegt, werp het net eens aan de andere kant. Dat is het wonderlijke. Als je gelooft dat hij niet afwezig is, krijg je ineens andere perspectieven. Dan blijf je niet bezig met wat niet lukt of wat moeilijk is. Dan ga je dingen in een ander licht zien. Dan kun je je richten op andere dingen en je inzetten voor zaken die wel lukken. Bijvoorbeeld, al biddend krijg je een heel andere kijk op een persoon die soms heel erg lastig is. En dan voel je soms ineens dat je hem of haar op een andere manier moet benaderen. Of je kijkt ineens heel anders tegen een moeilijke situatie aan. Je school of je baan die misschien niet leuk meer is. En er lijkt ook geen uitzicht dat er iets anders zou kunnen komen. Maar mogelijk wordt het wel weer leuk als je het op een andere manier probeert. En ik heb hier ook gehoord in de kerk, wat ik ook heel erg leuk vind, jongeren in de kerk krijgen, dat is moeilijk. Maar ik heb wel gehoord dat jullie nu ook diensten hebben van kind op schoot. En dan denk ik, dat is ook het net aan de andere kant uitwerken. Gewoon met andere dingen bezig gaan. Koken voor andere mensen, samen eten. Dat is gewoon ook, weet je, heel simpele voorbeeldjes. Het net uitwerken, naar de andere kant. Gewoon andere dingen gaan doen. En dat zegt Jezus dus tegen de discipelen, maar dat zegt hij ook tegen ons. Hij wil onze ogen openen, zodat we andere dingen kunnen zien. Hij weet de situatie van de kerk, maar ook kent hij jouw situatie. En vanmorgen roept hij ons ook persoonlijk toe. Wat is er? Wat gaat er niet goed? Hij roept ons. Hij is er. Hij opent een toekomst waar je die zelf niet meer ziet. Net zoals hij opstond uit het graf. Ze hadden er geen rekening meer mee gehouden. Wie naar hem luistert, wordt gezegend. De discipelen doen wat hij zegt en ze vangen vis. Heel veel. Als ze niet hadden geluisterd, was dat anders gegaan. Gehoorzaamheid geeft zegen. Jezus volgen ook. Al begrijp je het niet helemaal. Hij is de Heer, dan komt het goed. En terwijl de discipelen het net aan de andere kant in het water laten zakken, roept Johannes, de Heer, Kyrios, het is de Heer. Ineens weet hij het, terwijl ze aan het vissen zijn. Wat geweldig, wat een zegen. Als je soms ineens tot het besef komt dat hij bij je is, dan wordt alles anders. En dan voel je je helemaal anders. En als je in nood bidt en rust krijgt, of als je gewoon bezig bent met je werk, binnen of buitenshuis, als je ineens ervaart, de Heer is bij me, hij is het. Petrus, zoals altijd was, Haantje de Voorste, wil niet wachten tot ze met de boot aan land komen. Nee, hij doet zijn kleed aan en hij springt in het water. Zwemt gauw naar de kant. De anderen volgen in de boot met een net vol vissen. Ze hebben 153 vissen gevangen. En waarom wordt dat getal zo precies genoemd?
Al in de oude kerk vind je daar verschillende uitleggingen van. Van kerkvader Augustinus, die leefde eind 3e, begin 4e eeuw, zijn diverse preken over dit getal bewaard gebleven. Wat betekent 153? 153 is de som van, en ik heb het ook nagerekend hoor, want ik denk, zou dat nou echt waar zijn? Jawel, als je doet 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 tot en met plus 17, dan heb je 153. 17 is 10 plus 7. En dan zegt Augustinus, 10 staat voor de 10 geboden en 7 voor de 7 geesten voor Gods troon. Dus vertegenwoordigt het Oude en het Nieuwe Testament. Ook andere symbolische uitleggingen zijn mogelijk. Als je dit niet weet, mis je helemaal niks, maar als je het wel weet, kan zo'n verhaal nog wel een extra betekenis voor je krijgen. Dus vandaar dat ik het eventjes vertel. Nu weer terug naar de discipelen. Als ze aan land komen, zien ze Jezus. Bekend en toch anders. Na zijn opstanding is hij niet meer zoals voorheen. Dan herkennen ze hem niet zomaar. En toch is hij er. Hij heeft een vuurtje gemaakt en daarop vis gebakken en brood. En toch is het een beetje vreemd. Jezus riep toch of zij iets hadden. Maar Jezus heeft ons eigenlijk helemaal niet nodig. Wij hebben hem nodig en wat hij geeft. Samen zitten ze dicht bij Jezus. Samen eten, zoals ze zo vaak hebben gedaan voordat hij gekruisigd werd. Ze zeggen niet veel, dat is niet nodig. Ze weten dat hij het is. Jezus ontmoet de discipelen en hij wil ook ons ontmoeten. Als hij roept, zijn woorden, zoals we die hier telkens horen vanuit de Bijbel, als we samen in de kring het heilig avondmaal vieren, maar ook daarbuiten, soms zomaar ineens, op een stille ochtend, terwijl je buiten loopt of gewoon thuis zit, hij is niet ver weg. Hij is de Heer die de wil van God gedaan heeft met de inzet van heel zijn leven. Deze is het woord van God. Tot ons en tot de wereld uitgegaan, heeft tot ons gesproken. En door dat woord wordt de wereld goede schepping en de zee goed en overvloedig viswater. De discipelen zitten bij het meer, dicht bij de Heer. Het duister van de nacht verdwijnt. De zon komt op, de lege netten zijn helemaal gevuld tot barstens toe. Hun honger na de nacht van hard werken is gestild. Jezus geeft ze weer moed en kracht en dat doet hij vandaag de dag nog. Telkens als zijn kinderen, u, jij of ik, in de schemering rondvaren, staat hij aan de kant. Hij roept, hij zorgt, hij wil zegenen. Zo krijg je weer moed om door te gaan. Zo krijg je kracht om je weg te vervolgen. Want hij is er echt wel. De discipelen krijgen kracht voor meer dan het dagelijks werk. Het was niet Jezus' bedoeling dat ze weer vissers op het meer zouden worden. Nee, ze moeten vissers van mensen worden, zoals hij het eerder noemde. In Jeruzalem had hij dit nog gezegd. Zoals de Vader mij zond, zend ik ook u. Ze moeten hun netten achterlaten en de wereld ingaan om Jezus bekend te maken en zijn liefde te delen. Zo zendt hij allen, ook nu, die bij hem horen. Onze taak als christen is ook groter dan alleen ons dagelijks brood te verdienen. De les die we uit dit gedeelte kunnen leren is duidelijk voor iedereen. Uit jezelf vang je niets. Maar als Jezus erbij is, wordt de vangst wonderlijk groot. Van vissen, maar ook van mensen. Dat is een bemoediging voor de discipelen als ze de wereld ingaan. Jezus is bij hen en dan is niets onmogelijk. En zo is het nog. Met hem erbij kunnen wonderen gebeuren, kunnen dingen veranderen. Jezus wil ons daarbij vandaag leren dat je soms het net aan de andere kant moet uitwerpen. Dat er nieuwe dingen mogen en geprobeerd moeten worden. En daar zijn jullie al druk mee bezig. Dus dat is fantastisch. En Johannes schreef tot slot: zalig wie niet ziet en toch gelooft. Maar hij schrijft een PS in hoofdstuk 21. Ik ben er toch.
Ook al zie je me niet zoals toen, ik laat jullie niet in de steek. Maar ik geef je wat je nodig hebt voor je hele leven. Het is alsof Johannes op zijn manier afsluit, net als Matthäus in zijn evangelie afsluit met de woorden, en houd dit voor ogen, ik ben met jullie, alle dagen tot aan de voltooiing van de wereld. Jezus, de opgestane Heer, na zijn opstanding, toch niet afwezig. Hij komt steeds weer, als hij weet dat het nodig is. Ook hier, hij roept je, hij is er wel. En hij zegt, ik ben bij je, ook nu. Amen. Dan willen we luisteren naar het orgelspel. En dan zingen we daarna uit het liedboek nummer 305. Laten wij samen bidden. Ja, Heer, alle eer en alle glorie komt u toe. We hebben het feest van uw opstanding gevierd En vandaag mochten we erbij stilstaan dat u nog steeds in ons midden bent. Al zien we u niet, toch mogen we weten dat u ons niet in de steek hebt gelaten. Dat u zelf ons versterken en bemoedigen wilt. Soms zien wij het niet direct, maar achteraf zien wij vaak uw leiding in ons leven. U hebt ons zo vaak geholpen terwijl wij het niet door hadden. Jezus Christus, Zoon van God, help ons dat wij een dankbaar hart hebben en dat we meer opmerkzaam zijn op uw leiding in ons leven. Wij bidden u voor Hubertine, voor de familie Oostdijk van Andel. Geef hun kracht en moed en sterkte ook in deze dagen van afscheid van de moeder van Hubertine. Wees hun dicht nabij en dank u wel dat we mogen weten, Heer, dat u zelf de trooster bent en dat niemand beter kan troosten dan u. Dank u wel, Heer, dat we ook mogen bidden voor de zieke mensen en de ouderen in onze gemeente. Dat ze uw aanwezigheid en uw rust mogen ervaren, waar ze ook zijn, thuis, in een bejaardenhuis, verpleeghuis, ziekenhuis of waar dan ook. U bent overal daar waar uw kinderen zijn. Daarom bidden we zingend. Wij bidden u voor de LHBTIQ-gemeenschap. Nog steeds hebben velen van hen het niet gemakkelijk in onze samenleving. Omring hen met uw zorg en liefde. Wees hun bescherming, dat we elkaar waarderen en voor elkaar opkomen als dat nodig is. U hebt ons geleerd om voor de minderheden op te komen. Daarom zingen wij biddend. Wij bidden nu voor uw volk Israël, dat er vrede en rust mag komen. Wij bidden voor de vrede van Jeruzalem, zoals u ons opdraagt om dat te doen. We bidden nu voor het Joodse volk, dat ze u mogen leren kennen als hun Messias, verlosser en zaligmaker. En dat bidden wij u niet alleen voor het Joodse volk, maar voor alle mensen. Bij u zijn alle mensen welkom. Bij u is geen aanzien des persoons. Dank u dat u naar ons allen omziet. En in dit vertrouwen mogen wij ook in stilte voor u neerleggen wat in ons eigen hart is en wat in stilte stem kan krijgen. En dan willen we samen bidden het gebed wat Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemel is. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Dan willen wij als laatste lied zingen uit het liedboek nummer 634, U zij de glorie. En ik wil u vragen om dat staande te zingen voor zover mogelijk. zijn alweer gekomen aan het einde van deze dienst. En dan wil ik u nog zegenen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijft met u allen. Ga nu heen in vrede.